It's Saturday morning. It's 7 o'clock. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Goeiedag, Nederlandstalige luistervinken, jongens en meisjes, waar u ook bent, te land, ter zee of in de lucht. Welkom bij het Double Dutch programma voor vroege vogels op de vroege zaterdagmorgen. Prettig dat u er weer bent voor uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed, in de vorm van cabaret en kleinkunst. Mijn naam is Leo Hestek en ik zou zeggen, schuif aan. Vandaag gaan we luisteren naar Freek de Jonge in zijn 11e theatershow Losse Nummers uit 1992. Gaat u mee naar het nieuwe De La Mar Theater op zaterdagavond 15 februari in 1992. De zaal is er al. Veel plezier.
Ik sta in de tram. Ik ga altijd met het openbaar vervoer naar mijn auto. Ik sta even, zat ik nog, maar zodra er een gezonde Hollandse jongen binnenkomt, spring ik onmiddellijk overeind. Voor je het weet heb je mes tussen je ribben. Dat heeft één voordeel als je ligt dood te bloeden in de tram, dat ze niet meer komen vragen of je wel een geldig plaatsbewijs bij je hebt. Dit verleidt sommige zwartrijders ertoe om zodra ze de controleurs binnen zien komen, gauw een mes tussen hun ribben te steken. Soms zijn ze iets te laat en steken het tussen de ribben van de controleur. Ach, psychologisch is alles verklaarbaar, dames en heren. Goed, ik sta in de tram. Er zijn een paar controleurs neergestoken. Er zijn een paar bejaarden beroofd. Er zijn een paar homoseksuelen in elkaar geslagen. Er zijn een paar asielzoekers de tram uitgetrapt. Een routineritje zou je kunnen zeggen. En opeens komt er een vrouw naast. Nou, vrouw is misschien iets te expliciet gezegd. Je moet op je woorden passen vandaag de dag. Voor je weet heb je een proces aan je broek. Er komt iemand naast me staan die zichtbaar over andere genitaliën beschikt dan ik in eerste instantie vermoed waar ik zelf over denk te beschikken. Ik stel mij zo ontspannen mogelijk op. Ik ben al lang blij dat ik geen tik heb. Want als je in de buurt van een vrouw een tik hebt tegenwoordig, heb je zo'n lel te pakken. Nee, van mij is ooit hula hoop kampioen van Vriezenveen geweest. En heeft daar de volgende tik aan overgehouden. En heeft zich echt niet meer in de buurt van een vrouw te melden. Ik ga er zo neutraal mogelijk bij staan. Zonder haar het gevoel te geven dat ik er zo neutraal mogelijk bij sta. Anders krijg je onmiddellijk vragen van, waarom gaat u er eigenlijk zo neutraal mogelijk bij staan? En probeer dat maar eens uit te leggen en neutraal te blijven. Vroeger begon je een praatje tegen zo'n vrouw, dan zei je, mooi weer. Tegenwoordig denken ze, oh, die wil buiten neuken, die wil buiten neuken. Werkelijk geen haar op mijn hoofd die die mogelijkheid overweegt. Geen haar op mijn hoofd. Vroeger vroeg je, hoe laat is het? Oh, die wil een vluggertje, die wil een vluggertje. Al zou ik het kunnen, ik zou het niet willen, ik zou het niet willen. Ik sta nog steeds zo ontspannen mogelijk, maar ik ben als de dood dat mijn linkerbroekspijp tegen haar boodschappentas zal aanstoten. Tegen haar attaché-koffertje, neem me niet meer kwalijk. Vrouwen hebben geen boodschappentassen meer, ze hebben allemaal attaché-koffertjes. Ze gaan er zelfs mee winkelen bij Dirk van den Broek. Ze kopen alleen nog maar platte producten. Alleen de doorgeëmancipeerde kantoorjuffrouw, die gaat alleen met een boodschappentas naar kantoor en durft er maar eens iets van te zeggen. Ze hebben ook geen agenda, nee. Ze hebben een knop sla waar ze aantekeningen maken. Geen balpen, maar een komkommer waar ze mee schrijven. Opeens voel ik haar rechterdij tegen mijn linkerheup. Via een oude haptonomische methode probeer ik dat lichaamsdeel volkomen van de rest van mijn lijf te isoleren. Ik slaag erin. Als een chirurg het hier nu ter plekke zou amputeren, ik zou niets merken. Misschien bij uitstappen, misschien. En dan opeens drukt ze haar rechtertepel tussen de achtste en de tiende rib. De negende heb ik niet meer. Daar is zij immers van gemaakt. Het woord tampon begint zich bij mij op te dringen. In dat woord zit al mijn onvermogen ten aanzien van de vrouw besloten. Laatst was er weer eens iemand aan de deur die kwam enquêteren voor een marketingbureau hoe het met de zijkantlekkage bij ons thuis gesteld was. Ze nou, we hebben de dakgoten vorig jaar na laten kijken. Ik heb ooit wel eens in een advertentie gelezen dat het prettig skiën is met een tampon in. Dus ik dacht, wie niet waagt, die niet vindt. Bijna mijn nek gebroken, zeg. Ik bleef met mijn binding achter dat touwtje haken. Het begint werkelijk precair te worden. Ik probeer zo stil mogelijk te staan, maar we rijden door de Leidse straat en de tram moet voortdurend voor fietsers uitwijken. Dan opeens voel ik haar rechterhand vol in mijn klokkenspel. Oeh, ik heb het niet meer. Dat wil zeggen, ik heb het nog wel, maar hoe lang nog? En opeens kom ik tot het inzicht dat niet ik, maar zij. En er is werkelijk geen haar op mijn hoofd. Ja, één. Eén. En feilloos trekt ze hem er tussenuit. Doet hem in een envelop. Plakt de envelop dicht. En 3 dagen later krijg ik een aangetekende brief van haar advocaat. Een wereldberoemd Amerikaans zakenman. Zijn naam even kwijt. Die zijn fortuin gemaakt heeft met het produceren en verkopen van consumptieijs. Heeft in de jaren 20 genoeg van zijn manier van leven. Hij heeft zoveel leugens verteld en misschien nog wat meer aangehoord dat hij zich voorneemt voorgoed te zwijgen. En ook de stemmen van anderen wenst hij niet meer te horen. Zelfs die van zijn vrouw, een geliefd sopraan, kan hij niet meer verdragen. De man heeft nog 1 wens. Hij wil een expeditie maken naar de Zuidpool. Waarom? Why? Het is een Amerikaan. Het is geen religieus mens en ook niet iemand die aanstonds de diepere zin achter de zaken zoekt. Maar wellicht heeft hij na jaren produceren van fabrieksijs de diepe behoefte om eindelijk eens een enorme hoeveelheid natuurijs te aanschouwen en wel zwijgend. Hij verkoopt zijn fabriek en van het geld schaft hij een tweedehands, 2-persoons, 2-motorig vliegtuigje aan. En na maanden van intensieve sollicitatiegesprekken stuit hij op de vliegenier die hij zoekt. 1 die kan zwijgen als het graf. Als de sollicitant zelfs op de vraag zwijgt, kunt u vliegen? Weet hij zeker, dat is hem. Waarom? Why? Soms heeft de mens zo genoeg van die hele schijnwereld van diploma's, brevetten en referenties dat hij liever wenst te verongelukken door een menselijke fout dan te overleven door onmenselijke volmaaktheid. Maar de piloot kan vliegen. En ze zijn op weg naar de Zuidpool en de zakenman heeft een beetje spijt van de gemaakte afspraak, want ze vliegen over de kust van Chili. En hij wil het al uitschreeuwen van ontroering en van blijdschap dat al zijn wensen in vervulling gaan. Kijk daar beneden, de kust van Chili. Maar de piloot straalt een rust uit die de zakenman duidelijk maakt dat hij de kust van Chili al wel 100 malen gezien heeft. Hij heeft hem gezien in tijden van dictatuur en in tijden van democratie. En ach, veel is er aan de kustlijn niet veranderd. En de zakenman bijt het puntje van zijn tong af. Hij verdwijnt in een gelukzalig hazenslaapje als hij plotseling opgeschrikt wordt door een lichte verandering in het sonore motorgeronk. Hij kijkt naar het raam en ziet dat de rechtermotor in de brand staat. Nu weet ik niet, dames en heren, of u zich wel eens heeft voorgenomen voorgoed te zwijgen. En je zit in een vliegtuig waarvan opeens de helft der motoren in de brand staat. Of u dan uw mond kunt houden. Ik niet. Ik wil weten of het kwaad kan en zo ja, wat mijn overlevingskansen zijn. Ik wil weten hoeveel vrouwen en kinderen er aan boord zijn, zodat die ook nog eens een keer mijn levenskansen beknotten. Kortom, ik ga vragen stellen. En De zakenman heeft het er bijzonder moeilijk mee. Maar ze vliegen door een wolk en als ze weer helder zicht is, ziet hij dat het vuur gedoofd is en dat het toestel in staat blijkt op één motor in de lucht te blijven. En hij is blij dat hij zich heeft kunnen beheersen. En ze vliegen op Antarctica aan. Het eerste ijs wordt zichtbaar en plotsklaps breekt een deel van de linkervleugel af. Nou, weet ik niet of u wel eens heeft meegemaakt dat een deel van de linkervleugel afbreekt en u heeft zich voorgenomen te zwijgen of u dan uw mond kan houden. André van der Lauw, niet. Maar het gaat opeens zo snel. De vliegenier zet het toestel behendig aan de grond. En de zakenman voelt dat er iets bijzonders aan de hand is. Hij begint zich vragen te stellen. Why? Ze richten een professorisch onderkomen in. Ze leggen zich te rusten. De piloot valt onmiddellijk in slaap. Maar de zakenman kan de slaap niet vatten. Hij stelt zich vragen. Blijft dat hier zo koud? Zo ja, waar halen wij hout vandaan voor een vuur? Hoe steken we dat aan? Hij is onrustig. Ik weet niet of u zich wel eens heeft voorgenomen voor goed te zwijgen en je ligt naast iemand in bed die de hele tijd, ondanks de fysieke onmogelijkheid, probeert haar voeten, die aanvoelen als ijsklompen, in jouw warme hol te proppen of u dan uw mond kan houden. De piloot wel. De volgende morgen, als de zakenman toch in slaap is gevallen, wordt hij gewekt door het geurig aroma van koffie op kampvuur. En dankbaar slaat hij de koude handen om de warme kroes. En hij kijkt de piloot aan. Hij denkt, dit alles moet een bedoeling hebben, maar welke? Toch na enkele dagen slaat opnieuw de twijfel toe. Brandstof is op, het wil nog steeds niet zomeren. En bovendien ergert de zakenman zich dood aan de vliegenier, die maar de hele dag zit te patiënten zonder uit te komen. Ik weet niet of u wel eens achter iemand gestaan heeft die niet kan patiënten, of u dan uw mond kan houden. Ja, die rode vrouw van die zwarte boeren. Nee, neem die zwarte heren, dan kan je die twee, die kan je daar leggen. Dan kan je die rode op die vrije plaats en dan kan je zo die aanzetten en ben je uit. Ik kan het niet. Maar de piloot kaart onverstoorbaar verder. Zelfs als het motorgronk van een eenmotorig vliegtuigje hoorbaar wordt en de zakenman een vreugdedansje maakt, zijn colbertje uittrekt en begint te zwaaien als een fan naar zijn idool en de vliegenier aanspoort om hetzelfde te doen. Maar het lijkt hem allemaal koud te laten. Hij kaart rustig verder. Dit maakt de zakenman een beetje driftig. Hij begint hem aan te stoten en wijst in de lucht, want het vliegtuigje dreigt over te vliegen. Ik weet niet of u wel eens lekker heeft zitten kaarten. Lekker ontspannen. Je denkt, nou, ik hou even mijn mond. En de hele tijd zit er iemand de aandacht aan van je te trekken. Of u zich dan kan beheersen. De piloot wel. En dit maakt de zakenman zo buiten zijn zinnen van woede dat hij uit zijn vel springt. Dat kan je beter niet doen op de Zuidpool. Laat zijn jasje al uit. Hij valt kou. Maar de piloot hoog in de lucht ziet een merkwaardige explosie. Vliegt twee keer laag over en beduidt overwinteraars dat men om hulp gaat. De zakenman is ziek. Zo ziek dat hij weldra stervend is. Ik weet niet of u wel eens stervende geweest bent, dames en heren. Ik wel. Maar dat is bij uitstek de gemoedstoestand waarbij men behoefte aan een praatje heeft. Men wil weten hoe men het eraf gebracht heeft. Men wil weten, is er een hiernamaals? En zo ja, hoe kan ik daar onderuit komen? En overweegt de mogelijkheid van reïncarnatie, of zoals onze zuiderburen zeggen, het hier nogmaals. Kortom, de ene vraag naar de andere welt op. En de zakenman beweegt zijn mond. Maar de piloot schudt zijn hoofd. Hij zwijgt. Hij vertelt niet eens aan de zakenman dat hij hem aangestoken heeft. En weldra liggen beide heren stervende in hun professorisch onderkomen. Nou, denkt de zakenman, als hij bijkomt uit een comaatje, als stervende onder elkaar kunnen we best even een paar woorden wisselen, want als we allebei dood zijn, hoeft niemand anders meer iets te verwijten. En dus vraagt hij, wat is de bedoeling? What is the meaning of all our suffering? En de piloot beweegt zijn lippen, maar er komt geen geluid. Hij pakt uit de binnenzak van zijn vliegeniersjack een klein briefje. En met een potloodstompje schrijft hij het antwoord op het briefje. Dit vergt echter zoveel van zijn krachten dat hij sterft. Het briefje ligt in zijn dode hand. De zakenman ziet het hangen, hij wil het pakken, maar hij valt van zijn bed. Dood. De jaren verstrijken. Het briefje wordt opgepakt door een sneeuwstorm en waait de Zuidpool op. Why? Why? Klinkt het. Bob Dylan heeft daar later nog een prachtig lied over gemaakt. En tenslotte, na decennia, waait het briefje de oceaan op. In het zeil van een windsurfer die juist bezig is als eerste met een plank de wereld te omzeilen. De man wil het briefje grijpen, maar verliest er evenwicht, slaat voorover als zich juist op dat moment uit de oceaan een walvis verheft. Die bijna binnenslokt, de surfer weer uitspuugt. Dan vertrekt er uit de haven van Yokohama een walvisvaarder. Op zoek naar traan en baleinen. Ze verschalken de walvis, snijden hem over dwars open en op! Vinden het briefje. Daarom, dames en heren, zou ik ervoor willen pleiten de walvisjacht voorlopig nog niet af te schaffen. Wie weet welke geheimen rond de Zuidpool ons nog onthuld gaan worden. De slachters brengen het briefje naar de kapitein. Deze laat onmiddellijk de Amerikaanse kok komen. Sinds een recent bezoek van Bush aan Japan is de CIA de hele Japanse keuken geïnfiltreerd. Op zoek naar haar geheim. En de kok leest voor. Maybe it's all meant to try us out. En de kapitein wil weten wat dat betekent heeft. En de kok zegt, it's an answer. En dan zegt de kapitein, but what's the question?
Je luistert naar het Nederlands uurtje voor vroege vogels op Tin Radio 97,9 MHz op de FM.
Kijk, ervan uitgaande, dames en heren, dat alles in het leven bedoeld is om ons op de proef te stellen, maken mijn vrouw en ik wel eens een ritje met de auto. Wij gaan naar een plek waar wij nog nooit eerder geweest zijn. Een mens is zijn hele leven op zoek naar een plaats om waardig te kunnen sterven. Wat heb je als Vietnamees anders in Nederland te zoeken? Wij raken dan de weg wel eens kwijt. Ik zeg met opzet wij, want mijn vrouw leest kaart. Als ze niet bezig is het dashboardkastje opnieuw te rangschikken. Lekker de cassettetjes terug in de cassettedoosjes te doen, of de gebruiksaanwijzingen weer eens helemaal in elkaar te leggen. Of dat ze op haar knieën naar de vooruit ligt en het bezig is om de hoedenplank weer eens helemaal op orde te brengen. Zodat andere automobilisten blind van woede passeren. Wat een keurige hoedenplank, zag je dat? Wat een keurige hoedenplank. Of dat ze op de achterbank ligt op zoek naar blonde haren. Laat dat ze er een te pakken, hoor. Wat heb ik hier? Blonde haar, zeg ik. En wat doet dat hier? Ik zeg, nou, we rijden in jouw autootje. Ah! Ze wist niet hoe gauw ze maar de raam moest krijgen. Mijn advocaat heeft hem nog niet kunnen vinden. Goed, we rijden heerlijk op de snelweg, want hebben we toch een prachtig wegennet in Nederland. En om onverklaarbare reden sla ik opeens rechtsaf, waardoor we op een verlaten B-weggetje terechtkomen. Ik heb onmiddellijk in de gaten dat we fout zijn, maar ik denk, ik hou mijn mond, ik zeg niks. Er komt zo weer een paddenstoeltje of een aanwijzing of een afslag, dan draai ik zo terug en dan zijn we weer op het pad. En dan is wat niet weet, wat niet dicht. Maar uit mijn ooghoeken zie ik al dat mijn vrouw denkt, fout! Maar ook zij zegt niets, ze houdt haar mond. Wij hebben een hekel aan ruzie. Gisteren in een restaurant zagen we nog een echtpaar bezig. Ja, leuk, leuk, leuk. Leuk, zei die vrouw. Je vraagt me mee uit eten. We zijn 25 jaar getrouwd. Ik denk, ik neem een stukje vis. Want thuis kan je niet tegen de lucht van gebakken vis. Dus dan denk ik, neem ik hier een stukje vis. En dan ga je dit tegen me zeggen. Waarop die man zegt, jij wordt bedankt. Pst, wat nou? Pst. Ja, we zitten hier in een restaurant. Kan mij wel schelen waar we zitten? Thuis moet ik mijn koppel houden. Hier doe ik hem open, ja? Ik neem niet mee uit eten. Ik denk, ik neem een biefstuk, want die kan je na 25 jaar nog steeds niet klaarmaken, ja? Wat kan jij na 25 jaar eigenlijk wel klaarmaken? En dan ga je een mootzalm voor mijn neus zitten prachtig. Wat bedankt. Omer Erwik, Erwik. Vroeger had je van die groene flessen van Erwik met zo'n geurige filstift erin. Rijke mensen konden zich permitteren zo'n ding op de wc te zetten. Wij moesten 1000 paar lucifers afstrijken na het gebruik van het toilet. Mijn moeder is een keer bij rijke mensen naast de pot op die geurige filstift gaan zitten. Oh, wat rook ze lekker toe, zeg. We hebben gevochten wie een aanhaal op de wc mocht. Het scheelde 2 doosjes lucifers in de week, dat weet ik nog wel. Toen kreeg je die goedkope spuitbussen. Kunnen ze nog herinneren? Met borinagelucht en roergebied en zo. En ik weet nog wel dat wij de eerste goedkope spuitbus... Mijn vader zou hem wel even uitproberen. Hij moest niet eens, geloof ik. Maar hij naar de wc met die spuitbus. En hij spuit hem in één keer helemaal leeg. En uit een soort routine streek hij ook nog even een lucifer aan. De wc-deur lag in de erker. En vader zat boven de stortbak met die bril zo om zijn nek. En vroeg aan moeder, wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan? Heeft Lou Bendy later nog een liedje over gezongen. Tegenwoordig heb je van die rare dingen, die hangen dan zo in de boord van die pot. Van die groene dingen met zo'n gele tablet. Is handig als je knoflook gegeten hebt, kan je ze in je kraakje hangen zo, ja. Goed, we rijden daar op die verlaten B-weg, scheefgezakte populieren van de boeren die zich aan de takken opgeknoopt hebben. Geplette egels, natte stront. En ik zie de vraag op mijn vrouw's lippen branden. Waarom ben je daar eigenlijk rechts afgeslagen? Die toon alleen al. En die ongelooflijke beheersing. Het is werkelijk om uit je vel te springen. Kijk, ruzie is nog niet eens het ergste. Nee, het gaat erom wie de ruzie begint, begrijp je? Want wie de ruzie begint, die heeft de schuld. Ja. En wie de schuld heeft, die moet smeken om vergeving. En wie de vergeving kan schenken, die heeft de macht. Oh, dat heeft God allemaal zo handig uitgekiezen. Ik zeg niks, ik probeer de auto alleen maar op de weg te houden. We dreigen een plas weg te zakken en voor eeuwig vast te zitten. Ik geef een dot gas, we knallen een boerenschuur binnen, dwars in de melkapparatuur. Digitale meetinstrumenten op de motorkap. Hydraulische tepelzuigers. Ja, die melkmachines zijn geheel autonoom geworden. Heeft u gelezen in het Katern Wetenschap? Ja, de melkmachine kan nu zelf de koe, de uier en de tepels vinden. De boer kan in bed blijven. Ik ben benieuwd wat dat geeft, een uitgeslapen boer. Ja, dat kon ons land wel eens een heel ander aanzien geven, dames en heren. Maar het schijnt dat een van die melkapparaten op het platteland van Amerika ontsnapt is en in de binnenstad van Detroit grote schade heeft aangericht. Op het hoofdkantoor van de vrouwenbeweging. Goed, we zijn die boerenschuur helemaal door. We zijn in een hooiberg verstrikt geraakt. Ik geef nog meer gas. De ruitenwissers vechten tegen de natte stront die tegen de voorruit slaat. Een dwerg met het syndroom van Hodgkin biedt ons een bloemenslinger te koop aan. En opeens zijn we erdoor en we rijden heel langzaam. En sluiten aan in de file die naar de Keukenhof leidt. En ik zeg zo beheerst mogelijk tegen mijn vrouw, waarom doen we de auto niet weg? Waarop zij ontspannen zegt, dit is de auto weg. Ik weet niet of u zich wel eens heeft voorgenomen voorgoed te zwijgen. En je zit vlak naast iemand die zo'n ongelooflijke stomme opmerking maakt. Of u dan uw mond kan houden. Ik niet.
U hoort achterin volgens In de Tram. Daarna De Beproeving. En tenslotte Het Ritje uit de theatershow Losse Nummers van Freek de Jonge. In de Nieuwe de Lamar in februari 1992 te Amsterdam. Ja, het nummer De Beproeving dateert nog uit een periode eind 1990. Toen hij optrad in Toronto, Canada. Met een Engelstalige show, genaamd The One, in een poging Noord-Amerika te veroveren. Hij werd toen ernstig ziek en moest worden geopereerd. Het eerder genoemde nummer stamt uit zijn herstelperiode aldaar. Zijn Noord-Amerikaanse excursie bleek een beproeving en bij die voorstelling in Toronto is het dan ook gebleven. We gaan door met deel 2 van Losse Nummers van Freek de Jonge op Chin Radio. 97,9 MHz op de FM of op internet.
Ik zit laatst in mijn tuin de kapucijners te epileren. Kapucijners moeten geëpileerd, ja. Ja, de mensen hebben geen voeling meer met de natuur. Nou ja, goed. Kapucijners moet je epileren en sla moet je pikeren. Dat valt ongeveer in dezelfde tijd van het jaar. Zoals de maan zo staat als die nu staat, kan het wel eens op dezelfde dag zijn. En dan moet je een keuze maken, maar goed. Ja, nee, ze zijn allebei hele gevoelige plantjes. En sla gaat het opkroppen. En dan krijg je op den duur probleem. Ik heb het toch al een beetje moeilijk dit jaar, want ik heb voor het eerst volgebakken frieten ingezaaid. En, maar goed, mijn zaadspecialist zegt, die piepers rooien het wel. Ik zit in de tuin, mijn kapucijn is te epileren, heerlijk werk. En opeens hoor ik de brievenbus klapper, klapper, en zoef. Ik denk, toch geen brief, hè? Oh, dan heb ik zo'n hekel aan. Dan zit je net lekker even in de tuin te epileren. En opeens, klapper, klap, zoef, een brief. Oh. Met lood in de schoenen loop ik naar binnen de gang in en ik kijk naar de deurmat en geen brief. Een envelop. Ik helemaal opgelucht, ik maak die envelop open. Wat denk je? Toch een brief. Dat vind ik zo glijperig van die brief, hè? Dan gaan ze zich helemaal vermommen als envelop en dan denk ik, ja, lekker een envelop open, brief. Oh. Van de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, die Pieter van Vollenhoven nog verteld hebben hoe die prinsjes moet verwekken. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Geachte jongen, hierbij hebben we het genoegen u mede te delen dat het Hare Majesteit behaagd heeft u te schrappen van de lijst van Nederlanders die zij per se niet wenst te ontmoeten. Wilt u een leuke eerste zin voorbereiden waar koningin een beetje spiritueel op kan antwoorden? We maken u er tevens op attent dat Beatrix met majesteit wenst te worden aangesproken. Hoogachtend ritmeester Gruppelaar. Ja, die is daar terechtgekomen, ja. Nee, ik weet niet eens wie het is. En ritmeester Gruppelaar. Een beroemd ruiter in ons land. Zegt u wat? Ritmeester Gruppelaar. Ja, ik weet niet hoeveel tijd u heeft. Dus, nou, kijk. Olympische Spelen, dat zegt u wel iets. Of niet? Nou, goed. Olympische Spelen, dat is een evenement waarbij dus een aantal jonge mensen elkaar op allerlei takken van sport bekampen. Ja, een beetje Duits is dat. Maar goed. Ze zijn in 1896 heropgericht door Pierre de Coubertin. In Griekenland was dat. Griekenland. De eerste Olympische winterspelen waren in Piraeus. Ik weet niet of u dat nog weet. Nooit op zondag, wel door de week. En dat was toen al met die kunstijsbaan al zo gezeik was het toen. Ja, 's middags was dat ijs dan pap en dan 's avonds dan was het... Ja, en die Grieken die mochten allemaal in de tweede groep starten, dus die gingen met de gouden plakken. Maar goed, dat is gelukkig geschiedenis. En die Olympische Spelen, dat jaar in, jaar uit. En dat vond zijn dramatisch hoogtepunt in 36. 36 waren de Spelen in Berlijn. Toen schijnen ze het zo bond gemaakt te hebben bij die Olympische Spelen dat er 8 jaar geen Spelen zijn georganiseerd. Want dat is toen helemaal uit de hand gelopen. Er is een oorlog opgevolgd van heb ik jou daar. En toen in 48 zijn ze opnieuw begonnen in Londen. En toen heeft Fanny Blankers-Koen daar 4 gouden medailles gewonnen. Misschien zijn er enkele die zich dat nog kunnen herinneren. Ik was toen 4. En ja, is toevallig, hè? 4 gouden plakken en ik was 4. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Stel je voor dat ik 5 geweest was, dan had ze misschien wel 5 medailles gewonnen. Wie zal het zeggen? Goh. Nou, dan zal ik nog eens even over. Maar het was een fantastische prestatie, hoor. Want bijvoorbeeld 80 meter horde. Toen die anderen sprongen eroverheen, maar zij nam ze mee onderweg, hè? Ongelooflijk. Dus die kwam zo met 12 horden, kwam die bij de finish, kwam zo aan. En nog eerst. En dat was de grootste prestatie heeft ze geleverd bij de estafette. Want zij was de laatste loper, maar die ene laatste loper, kijk, in 36, toen heeft Ozendorp, toen was Nederland derde bij de estafette, maar toen had die Ozendorp dat stokje laten vallen. Toen zijn ze gedisqualificeerd. Dus toen dacht die derde loopster, dat zal mij niet gebeuren. Dus die hield het stokje vast. Dus Fanny heeft haar met dat stokje over de finish moeten slepen. Dat was echt een ongelooflijk gezicht was dat. En nog winnen. Fantastisch. Goed, dat was 48. Toen kun je 52 spelen in Helsinki, Oslo. En, hè? En, zit me toch niet in de maling te nemen hier. En toen in 56 zijn ze naar Melbourne gegaan te spelen. Melbourne is Australië. En toen hebben wij ze geboycott omdat de Russen in 56... de Hongaren die in opstand waren gekomen een lesje hadden geleerd. Dus zeiden wij, daar sporten wij niet mee. Heel principieel. Ja, dat heb ik goed onthouden, want toen in 78 kwamen toen die voetbalkampioenschappen. Toen dacht ik, nee, tuurlijk, daar voetballen wij niet mee. Maar dat scheen toen weer heel anders te liggen. Maar goed, dat is politiek, hè. En we weten langzamerhand wel dat de communisten toch andere mensen zijn dan de fascisten, want de communisten zien na zoveel jaar hun falen toch in. Nou, in 52, daar wil ik het even over hebben, toen de Spelen daar in Helsinki waren, Finland. Ik schijn net Oslo gezegd te hebben, hè? Nee, dat is de hoofdstad van Zweden. Maar, daar in 52 ging toen heen, werd toen uitgezonden, ritmeester Gruppelaar in de sector hippische sporten. Het was een ruiter voor niks, maar had een fantastisch paard. Had een geweldig paard. Ja, dat paard kon het, hij niet. Maar ja, goed, om zo'n paard alleen door die ring te laten lopen, dat kan niet. Dat er iemand staat met zo'n roeper, dubbele okser, weet je, dat is geen gezicht. Er moet iemand op zitten. Maar dan, dus zo bestond er nog niet, hè. Dus, en we hadden genoeg punten geknipt van de Douwe Egberts. Dat ritmeester Gruppelaar, die had dus wel een hotel voor, maar hij moest wel op eigen gelegenheid gaan. Dus 4 weken van tevoren stapte hij op zijn paard en ging naar Helsinki. Nou, het paard was natuurlijk back af toen het aankwam. Maar toch heeft het nog dat hele parcours gedaan. Alleen bij de eerste hindernis weigerde Gruppelaar. Ja. Dus die bleef opeens zo zitten en het paard er onderuit. En die man heeft daartoe zo'n half uurtje boven die eerste hindernis gehangen. Geen gezicht. Maar goed, dat was een Gruppelaar, dat was niks. Maar wie wel goed waren in die tijd, dat was ons waterpoloteam. We hadden een geweldige zevental. Er waren Rudy van Veggelen had je erbij. En Smol zat erbij, geloof ik. Smol. En Cor Brasen. En die... Ja, omdat hij vis is. Nee, dat is toevallig, hoor. Dat had ik nog niet eens over gedacht. Cor Brasen. Ja. Maar die waren geweldig, die waren geweldig. En dan had je Dick Verrein, dat was radioverslaggever van de AVRO. En die gaf enorm opgewonden commentaar. Wij hadden zo'n klein radiootje. Ja, nou ja, goed, dat doet er nou niet toe. Want als we zo'n radio hadden gehad, had hij ook commentaar gegeven. Dus, maar goed, die zat dan heel opgewonden. En we wonnen de ene wedstrijd naar de andere. En ik weet wel, toen hadden we een keer 's morgens om 5:30 zaten we te luisteren. Tijden van 5:30, een waterpolowedstrijd in Helsinki. Maar waarschijnlijk moest dat zwembad om 8:00 weer voor bejaardenzwemmen gebruikt worden of zo. En wij zaten daar op zolder van een kampeerboerderij. En Dick Verrein tegen de Joegoslaven. Joegoslavië, dat was vroeger één land. Wat nu Kroatië is en zo. En Servië. Nou. En die kende die Joegoslaven. We stonden met 3-2 voor, maar de Joegoslaven waren veel sterker. En die Dick Verrein. En oeh, dan komen de Joegoslaven weer. En dan boven gaat van man tot man. En dan komen de Joegoslaven weer. Mijn vader steeds kijken, zakte die even weg. En oeh, en dan waren we weer kwijt. En mijn moeder stond met... En dan komen bijna de bal in doel. Bijna in doel. En op dat moment springt ritmeester Gruppelaar met paard en al te water. En we winnen met 3-2. Later is die wedstrijd ongeldig verklaard. Kinderachtig gedoe ook. Ja, typisch Olympisch gezeur. Altijd roepen van deelnemen is belangrijker dan winnen. Nou, dan win je een keer en dan gaan ze doen van nee, dat kan niet, want de ander moet winnen. Ja, die namen deel dan. Hè? Goed. Ja. Nou, Gruppelaar is geridderd. Dat paard is verzopen in het zwembad. Ja, dat is nog een hele toestand. Hoe later die bejaarden erin kwamen en dat paard lag daar zo. Een oude man die zegt: de badmeester ligt met een paard in het zwembad. Neem je moeder in de maling, zegt die badmeester, misschien weg. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Ja, die man is helemaal. Maar goed, ik zit dus in die tuin en ik heb die brief gekregen. En ik zit die kapucijnen te epileren. En ik kan mijn kop er niet bij houden. Dat is zo en een kapucijn voelt dat. Een kapucijn voelt... Ja. Die zijn zo... Dat is zo'n gevoelig ertje. Kijk, een dopper, daar kan je van alles mee doen. Ja, smijt ze maar op de kamer, dat geeft niks. Maar een kapucijn, ja, die voelt dat. En dan staat hij tegen als je meet. Dat is heel gek. Jij mij niet lekker epileren, ik jou niet lekker smaken. Dat heeft zo'n kapucijn erin zich. Ik ben al toch al niet zo dol op kapucijnen. Nee, ik vind als je ze gegeten hebt, dan worden ze zo luidruchtig. Dus ik zit opeens over die brief na te denken. Ik zeg, ja, hoe is het? Ja, iedere Nederlander heeft zo'n zinparaat die zo kan uitflappen over de koningin. En tegen haar. Zo de rechtsback van Ajax, als die voor de bekerfinale aan Beatrix wordt voorgesteld, dan kan hij zo in één ruk eruit gooien. Majesteit, ik ben met de lokale burgemeester van Groningen van mening dat het afwerpen van fragmentatiebommen door ondeskundigen tot een minimum beperkt niet te worden. dat is een mooie korte zin. Het is ook iets persoonlijks en het is een landsbelang. Dus wat wil je nog meer? En de koningin die moet toch altijd in zo'n groep moet een soort sirtaki doen als ze zo'n rijtje neemt. Dus als ze iets te lang op dat ene bleem, ja, dan klapt ze voorover en dan krijg je protocolproblemen. Dus, en de rechtshalf moet meteen kunnen zeggen, majesteit, het beledigen van allochtonen moet alleen aan politici worden voorbehouden. Begrijp je? Dus dat soort dingen. En dan moet die bek niet nog een keer roepen, majesteit, mijn vrouw is dol op u, ze heeft al uw platen. Wat een krak. Slaat nergens op. Dus ik zit te denken, wat moet ik nou tegen haar zeggen? Ik kan wel zeggen, majesteit, talent is het vermogen om te durven leiden. Maar ja, je moet ook communiceren met iemand. Ja, het moet niet zo zijn dat ze opeens staat van, begrijp je? Je moet iemand die van nature boven je gesteld is, niet intellectueel gaan afstaan bluffen. Daar hebben ze in Rusland hun bekomst wel van, dacht ik zo. Nee. Nee, ik zit erin. Ja, ik moet het misschien iets allegorisch een beetje in een metafoor gieten. Een hyperbool of een Homerische vergelijking misschien wel. Maar ja, welke versmaat kies ik? Wat houdt ze van? Een jamb, een dactylus? Wat zal ik doen? Een algemeenheid over het weer kan ik er beter aan Erwin Krol overlaten. Kans op vorst aan de grond. Nee. Ja, ik kan gewoon zeggen, majesteit, wij hadden dit jaar 18 kapucijners. He, dat lijkt leuk, maar als zij er nou 14 heeft, dan sta je ook weer zo op te scheppen. Waar er 4 meer, dan kan ik in. Bovendien tegen een ex-prinses over een erf beginnen is ook niet zo verstandig. God, het is moeilijker dan ik gedacht had, hoor. Ik begrijp wel waarom ik majesteit moet zeggen, want Beatrix is natuurlijk een naam van X. He? Wie noemde zijn kind nou Beatrix? Ja, Juliana en Bernard, dat weet ik ook wel, maar het was even een retorische vraag. Ja, ze hebben natuurlijk gedacht, ach, die wordt later toch koningin, en maar geen reet uit hoeven te noemen. Nou, als dat het uitgangspunt was, hadden ze wel wat verder mogen gaan van mij. Hadden ze er ook bedreigde diersoort kunnen noemen, of denk aan de ozonlaag, of Shell, hè, dat was ook een leuke straat naar haar te noemen, Shellweg of zo. Ik begrijp wel waarom ik van die lijst geschrapt ben. Dat komt omdat ik nog nooit iets onaardigs over haar man gezegd heb. Nou ja, ik was wel in 66 bij degene die riepen, niet doen, ga terug, niet doen, ga terug. Wel in iets andere bewoordingen natuurlijk. Maar het kwam daar toch op neer, hè? Het schijnt dat Klaus helemaal ten slachtoffer is gevallen aan het woord kut. Die geruchten helemaal in de war van het woord kut. Wij, trouwens het hele volk, hè? Dat vind ik toch, als je zegt, heeft het feminisme iets bereikt? Ja, ja. Ik vind dat de triomf van de vrouwenbeweging, de ontmythologisering van het woord kut, dat vind ik werkelijk fantastisch. Dat woord is helemaal tussen die benen weggetrokken. Dat is... Kut heeft niets meer met vagina te maken. Dat vind ik zo sterk, vind ik dat. Hè? Ik zat laatst bij de dokter in de wachtkamer, hoorde ik opeens uit die spreekkamer. Ach, dokter, die kutvagina van mij. Begrijp je? Het heeft niets meer met elkaar te maken. Helaas, bij ons achter hoor ik iemand roepen, ach, die kutschimmel. Dat was buurvrouw Gruppelaar, was dat, hè? Maar het is helemaal weg. Kut heeft niks meer met vagina te maken. Dat heb ik als man nog helemaal niet. Zodra ik het woord lul hoor, moet ik onmiddellijk aan vagina denken. Dat is heel gek. Het laatste dat Klaus in het openbaar gezegd schijnt te hebben is van, kom maar even op met die kutschade, dan zal ik dat kutlint wel even doorknippen. Dus ze wisten niet hoe gauw ze hem achter slot en grendel moesten zetten. Sleutel in de zak voor ritmeester Gruppelaar. Nu zitten ze geloof ik in dat kut-Oostenrijk zitten ze nu. In dat kutleg geloof ik, kutleg. Ja, koetleg moet je eigenlijk zeggen natuurlijk. Of zit er een omlaut op, dat weet ik niet. Krijg kutleg, kutleg. Het laatste wat hij daar gezegd heeft, ja, laten we nog maar één keer in dat kutliftje stappen, dan maken we die kutafdaling nog een keer. Ik geloof dat Klaus boven aan de lijst van mensen staat die Beatrix per se niet wenst ontmoet.
You're listening to Double Dutch on Chin, 97.9 on your FM dial.
U beweert dat nu allemaal wel zo expliciet, maar ik zou u toch graag nog wat meer willen vastpinnen op eerder gedane uitspraken. Nou kijk, dus ik ben niet uitgesproken voor, ik ben niet uitgesproken tegen, ik ben eigenlijk nooit uitgesproken, zou je kunnen zeggen. Ja, maar zo makkelijk komt u er niet onderuit. Kijk, u heeft zich toch duidelijk, heel duidelijk in het verleden, en daar kunnen we niet omheen lopen, heeft u zich geprofileerd als iemand die zich graag tot zeg maar, tot tolk maakt van bepaalde gevoelens. U heeft daar ook wel zeker wel garen bij gesponnen. U heeft dat niet altijd even onbaatzuchtig gedaan. Als u dacht dat er iets van publiciteit te halen was, dan heeft u die ook heel nadrukkelijk gekozen. En nu schijnt u opeens vanwege uzelf, terwijl ik daar toch helemaal niet interview op aanzien. Ik bedoel, u heeft toch een zekere verantwoordelijkheid ook vanwege uw positie. Nou, laten we er maar niet omheen draaien. U bent een prominente landgenoot en heeft als zodanig vertegenwoordigd uw stem een bepaalde waarde binnen de hele kaleidoscoop van politieke. Ja. Je kunt toch gewoon. Natuurlijk, ik ben gek op de natuur als u dat bedoelt. Ik ben dol op de natuur. Als u me daarop wil vastpinnen, wil ik hier best in het openbaar. Ik hou van de natuur, ja. Ik heb zelfs een gazon thuis, dus ik dacht wel dat er niet om loog. Dat is toch een heel duidelijke keuze die ik daar gedaan heb. En dan zou ik geen gras mogen maaien, waarom niet? Wie weet wat gras. Misschien vindt gras het wel heerlijk. Misschien heeft gras wel ongelofelijke jeuk. Ik vind het heerlijk dat er even zo de dingen even lekker komt krabberen. Ja, ik heb een motormaaier. Ja, wat is daarop tegen een motormaaier? Ik wil geen handmaaier, daarvoor ben ik te veel aan mijn handjes gehecht. Ik heb een motormaaiertje met een lekker starten. Nou ja, lekker. Wij wonen naast de katholieke kapel. Dus zodra zondag de mis begint, ga ik lekker gras maaien. Lekker moeilijk starten hoor, in het begin. Sta je aan het touwtje drukken, dat doet het niet, hè. Oh, jongens, zweet, dat doet het niet, hè. En we zingen in die kerk, hè? Loof de Heer. Godverdomme. Is die aan te krijgen? Godverdomme. En opeens begint hij te lopen, hè? Ongelooflijk. Opeens als een lier. Ik kijk in de gebruiksaanwijzing. Het starten der motor. Roep eerst twee keer godverdomme. En schop dan met je rechtervoet tegen de zijkant van het motortje. En B, de motor houdt niet van vloeken, dus schop niet te hard. Want dan doe je je voetpijn en roep je, oh godverdomme, en slaat motortje onmiddellijk af. Tja, ik ben dol op de natuur, dus heggen knippen vind ik ook heerlijk. Ik heb een elektrische heggenschaar, plug ik thuis in het stopcontact. En zodra de kerk uitkomt en ze lopen langs, dan ga ik lekker die hek gaan. Ik ben dol op de natuur, echt waar. Dol op de natuur. Ik heb ook een kettingzaag. Moet goed opletten hoor, als je die start, hè. Makkelijk starten, en dan gaat die kant op, hè. Dus je moet even kijken wie daar staat voor je start, hè. Kettingzaag helemaal inpakken in rood verband, hè. Want anders komt je broek tussen de ketting en oh, dat is gebeurd. Ja, ik ben dol op de natuur. Dooie bladeren, nou ja, daar hou ik nou niet van, dooie bladeren. Maar is dooie bladeren, is dat natuur? Nou, ik heb zo'n blowertje, ja, ik heb zo'n blower op mijn rug. Moeilijk starten, hoor, dat touwtje hangt daar, hè. Dat touwtje, dat pingelt daar, dus in het begin sta je... Ja, dat is niks, hè. Dus dan probeer je een keer zo... Oeh, pas op, dus moet een vrouw erbij komen. En de vrouw, rrrt, doet het niet. Ik zeg, je moet goed vloeken. Kan ze niet. Dus die staat daar, rrrt, heffe dikkie. Nou, misschien dat je in de hemel komt, maar motor die krijg je nooit aan op die manier, hoor. Ik ben dol op de natuur. Was dit het antwoord? Nou, als dat vorige de vraag was, dan was dit het antwoord, ja. Ja, even een heel andere kwestie. Dieren in het algemeen. De hond van Berdien Stellenberg in het bijzonder. Wat vindt u ervan dat zodra zij begint te fluiten, dat die hond al wegrent? Nou, daar kijk ik helemaal niet van op. Oh, dat verbaast mij. Nou, mij niet. Kijk eens. Berdien die fluit namelijk helemaal niet. Die playbackt. Is het werkelijk waar? Ja, die beweegt alleen haar lippen. Ook wel lekker, hè? Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Kijk, Thijs Verleer fluit. Dus ik vermoed dat die hond onmiddellijk naar Thijs Verleer rent. Nou, dan is dat probleem ook weer de wereld uit. Fijn. Eens even nog weer eens iets anders. Euthanasie. Mag Joop van den Ende ritueel geslacht worden, ja of nee? Nou, mag ik over die hele rituele slachtingskwestie nou eens even het volgende zeggen? Graag. U weet helemaal nog niet wat ik ga zeggen. Nee, maar ik heb het desondanks graag. Ja, wil je nou even ophouden de hele tijd mij in de reden te vallen? Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dat bedoel ik nou juist. Oh ja. Kop dicht, ja? Stel, u bent een varken. U bent een beer, u bent een kalf, u bent een heel paard half. En u mag kiezen. U mag kiezen, u wil, u moet geslacht worden. U mag kiezen tussen Stegeman en Boeddha. U mag kiezen tussen Allah en Unox. Tussen de Hema en God. Nou, wat zou u voor kiezen? Het zou me werkelijk worst zijn, werkelijk worst. Maar hier even op inhakend, Salman Rushdie. Salman Rushdie, mag die ritueel geslacht worden? Ik vind dat zolang het in het belang is van de kijkcijfers van de VPRO, dat veel is toegestaan. Heeft u een Persische tuinman? Komt uw tuinman uit Persië? Ja, ik ben dol op dat natuurlijk. Ik hou van bomen, beuken vooral, beuken. Ik ga de hele dag wel beuken. Morgens, middags, nachts, beuken, lekker beuken. Met mijn vrouw of met een vriendin, laat mij maar lekker beuken. Heerlijk, vind ik. Olmen, iets minder, tussendoor misschien een keer. Maar ik ben niet zo'n olmer. Nee, dat ben ik niet. Ik ben geen olmer. Ik ben meer een oud beuker. Ik ben lekker, lekker beukertje. En ja, geloofde eiken, dat vind ik ook wel. Maar alleen in Zuid-Frankrijk. En voor de rest, nee, nergens geloofde eiken. Ik ben sparren, mijn dol op sparren. Oh, mijn kerstmis, lekker zo'n hele pieker op ballen eraan, enkele haar. En sparren, jongen, sparren. Ja, ik ben dolle bomen. Vier houthakkers waren op weg naar het woud. Drie waren er jong en de vierde was oud. Toch voelde die vierde zich op zijn gemak. Want hij had wel vaker met het bijltje gehakt. De naam van de jongens was Jan, Piet en Klaas. Chef heette de oudste, maar ze noemden hem baas. Hij gaf lopende bijles. Hij gaf lopende bijles. Hoewel en zo niet. En leerde hem tevens het houthakkerslied. Ik ken het niet, hoor. Sorry. Nee, hij heeft het aan u geleerd. Ik ken het niet. Het is hier wel hak, 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 zo. Hak, 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 hak. Hak, 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 hak. Zoiets is het, hak, hak. Vier houthakkers waren op weg naar het woud. Chef baas zei, een boom is meer dan wat hout. Een wilg is heel treurig, een larix heeft stijl. Een linde vraagt liefde en geen bottenbijl. Soms neemt een boom wraak die te vroeg is geveld. Zo is de natuur, had chef baas hen verteld. Maar Jan, Piet en Klaas, zij luisterden niet. Zij zongen hun vrolijke houthakkerslied. Hak, 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 puf. Nee, dat puf hoort er niet bij. Dat is van een oud stationnetje, 's morgens in de vroegte. Hakke, hakke, puf. Chef baas had gezegd, toon respect voor een boom. Maar houd maar eens jeugdige hakkers in toom. Ze stuwden in hun handen en ze stampten op de grond. En draaspatten zweet en spaanders in rond. Tot Piet's bijl als een pijl uit zijn rechterhand schoot. Chef baas in de nek trof. Op slag was hij dood. Als een blad aan de boom sloeg pret om in verdriet. En ze neurieden treurig het houthakkerslied. Jan was ontroostbaar en Piet overstuur. Klaas dacht, baas zei nog, zo is de natuur. Natuurlijk dacht hij, het is de schuld van het woud. Hak om al die bomen en verwerk ze tot hout. Weg vossen holen, weg vogels hun nest. Weg met de wouden, iedereen vond het best. En zie je nu door het asfalt, de bomen soms niet. Denk dan nog eens terug aan het houthakkerslied. Heb ik een zaal eindelijk zover dat ze mee willen zingen? Dan heb ik geen refreintje. Hak, 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 hak. 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 Ja, ik ben gek op de natuur. Het is zonde dat ik het zeg. Kijk eens. Ik heb ook een tweede huisje in de Achterhoek en zo. En we gebruiken nooit producten van die Ivoorkust of zo. En ik rook altijd menthol sigaretten. Ja, ik ben werkelijk stapelgek op de natuur. We hebben ook vijver ook, met vissen en zo. Nou, en in deze tijd van het jaar is het een beetje opletten. Als het gaat vriezen, even antivries in de vijver. Nee, dat is... En natuurlijk een lijntje voor de vogels, hè? Met pinda's. Nee. Vogels zijn helemaal uitgekeken op pinda's. Nee, laatst bij mijn buurman, die had zo'n pindalijntje, kom een vlug regenwulpen langs en... Wow! Nee. Ik heb een lijntje met cashewnoten tegenwoordig hangen. Of Japanse mix, daar zijn ze ook dol op, die vogels, hè? Dat is alleen moeilijk krijgen, hè? Japanse mix. Moeilijk krijgen. Daar hebben de makers niet aan gedacht. Die denken van pakken zo'n zak vol met Japanse mix. Maar reig het maar eens. Ja, maar goed, dan moet je maar een goede reiger weten te vinden, begrijp je? En die heeft ook wel wat anders dan zijn kop. De Japanse mix aan het raadje doen, nee. Dus ik zit daar met die cashewnoten, doe ik zo en dan prik ik er doorheen en aan de zijkant doe ik het nietje. Aan de zijkant. Oh, dan zitten ze zo lekker te smikkelen, die regenwulp, hè? Pik, 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 pik. Oeh, het is een genot om naar te kijken. Je hebt eer voor je werk, hoor. Ja, je hebt eer voor je werk. En dan tot slot. Spugen ze al die nietjes weer uit, hè? Oh, heer. Ja, ik ben dol op de natuur. Nou, dat merk ik. Een laatste vraag. Ah, ja. De ozonlaag. Hoe denkt u over die problematiek? Ja, mag ik daar... Ja, kijk eens. Wij hebben ons ontworsteld met veel moeite aan de druk die de vorige generatie ons op de schouders te meen te moeten leggen. Nou, wat doen we dan zelf? Wij gaan zelf ook weer een volgende generatie belasten. En dat vind ik niet nodig. Kijk, zolang wij als mensen niet weten waar het in het leven om gaat, moeten we er gewoon van uitgaan dat we de goede kant op gaan. Dan moeten wij gewoon het idee hebben dat wij op aarde zijn om in die hele keten van de evolutie ervoor te zorgen dat er zulke groot mogelijke gaten in de ozonlaag komen. Opdat er over 30 miljard jaar volmaakt leven elders in de kosmos mogelijk is. Begrijpt u? Zodat die mensen over 30 jaar miljard jaar niet zeggen van... Hoe is het toch mogelijk dat je zoveel weet van techniek en wetenschap en dat je er maar niet in slaagt die gaten groter te krijgen snel? Dank u wel voor dit boeiende gesprek. Graag gedaan.
Dat was Freek de Jonge met het interview. En daarvoor hoorde u Koninklijk Bezoek. Twee nummers van Freek de Jonge uit de theatershow Losse Nummers uit 1992. De opnamen vonden plaats op 15 en 16 februari in de nieuwe De La Mar in Amsterdam. En daarmee zijn we weer beland bij het einde van het programma van vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Mijn naam is Leeuwen Hashtag. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen... Tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag.